deze eerste zitting van deze middag met elkaar te luisteren naar een lezing van dominee Van der Zwan over Robert Trail. Het staat niet nader aangekondigd en ik denk dat het aan hem is om ons duidelijk te maken wat hij met deze man bedoelt, wie hij was en wat hij geschreven heeft en waarom het zo belangrijk is dat wij vandaag van hem horen. We gaan eerst met elkaar zingen uit Psalm 32, het eerste vers. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Zullen we samen bidden. Heren, wilt u ons ook vanmiddag boven alle persoonlijke en kerkelijke problemen een ogenblik uittillen? Wilt u geven dat we net als vanmorgen een ogenblik zonder aanzien des persoons en zonder aanzien van kerkmuur en kerkverband voor uw aangezicht mogen worden gesteld om van u, door een van uw dienstknechten, onderwezen te worden in de dingen die nuttig zijn, die nodig zijn, die wij in onze ambtelijke dienst ook nodig hebben. Geeft u ons genade, Heren, om op u te zien. Er zijn maar al te veel situaties in een mensenleven denkbaar, en ze zijn niet alleen maar denkbaar, maar ze zijn ook heel reëel, waardoor onze aandacht zo wordt opgeëist en waardoor onze gedachten zo worden bezet en waardoor onze tijd zo wordt opgeslokt, dat zien omhoog en dat luisteren naar uw stem wel eens heel erg in het gedrang kan komen. Maar laten we vandaag en in deze dagen dat we hier mogen zijn, daar eens even van bovenuit getild mogen worden en van losgemaakt worden. Alhoewel, helemaal los, zo komen we er natuurlijk nooit van. We brengen ook het zorgenpakket met ons mee. En we dragen het bij ons, wat dat dan ook voor zorgen en moeiten zijn. Maar Heere, geef uw gunst midden in al die dingen te ervaren. En laat het ons goed mogen zijn op dat deze conferentie inderdaad zoiets als een elim mag wezen. Geef uw zegen aan hen die vanmiddag ons voorgaan, dominee Van der Zwan, dominee Van Vlastuin, met totaal verschillende onderwerpen, maar geeft u ze beide de zalving en de leiding van uw geest en geeft dat wij onderwezen mogen worden door waardoor datgene waardoor zij eerst onderwezen zijn. Amen. Mag ik dominee Van der Zwan graag het woord geven?
Beste broeders, ik wil vanmiddag dus met u nadenken over het leven en met name over de geschriften van een man die naar mijn overtuiging in de loop van de jaren niet de aandacht heeft gekregen die hij verdiende te krijgen. Robert Trail, u heeft zijn naam op de uitnodiging voor de conferentie kunnen lezen. En in veel geschriften over de Puritijnen vind je zijn naam helemaal niet of wordt hij slechts terloops genoemd in een voetnoot. En zijn verzameld werk, waarin overigens maar 3/4 van zijn preken te vinden is en de rest moet je via internet opzoeken, dat is wel te krijgen, maar in veel catalogi van ook grote theologische boekhandels zoek je zijn naam tevergeefs. Toch wordt er door hen die van zijn geschriften kennis genomen hebben met veel achting over Robert Trail gesproken. Ebenezer Erskine en Thomas Boston vonden in hem een inspirerend voorbeeld. En meer recent schreef G.I. Packer in zijn boek A Quest for Godliness in lovende bewoordingen over deze Puritein. Maar intussen heb ik dus het gevoel, en eigenlijk wees daar dominee de Butter in zijn inleiding ook al op, dat het werk van Trail geheel ten onrechte in de schaduw van dat van anderen is gebleven. En een typisch voorbeeld daarvan vond ik in de bekende gereformeerde dogmatiek van Herman Bavinck. In het hoofdstuk waarin Bavinck ingaat op de antinomiaanse twisten die Engeland in de 17e eeuw gekend heeft, een strijd waar ik straks trouwens op in moet gaan omdat Trail daarin ook een rol gespeeld heeft, haalt Bavinck nota bene een citaat aan uit de brief van Robert Trail over de rechtvaardiging door het geloof en schrijft vervolgens dat citaat toe aan de 19e eeuwse James Buchanan. De waarde van Trails geschriften ligt volgens mij onder meer hierin dat hij aan het einde van de 17e eeuw, in de nadagen van het puritanisme, toen de prediking steeds meer een legalistische inslag kreeg, een zuiver reformatorisch geluid heeft laten horen, vooral als het gaat over de verhouding van wet en evangelie. Ik hoop dat deze lezing ertoe mag bijdragen dat uw belangstelling voor het werk van Robert Trail gewekt zal worden. En ik wil mijn verhaal volgens goed gebruik in drieën verdelen. Eerst zal ik heel kort iets zeggen over Trail als mens en prediker. Vervolgens wat langer stilstaan bij Trail als theoloog. En afsluiten met een bijdrage over Trail als collega. Dus Trail als mens en prediker, als theoloog en als collega. Om te beginnen in hoofdlijnen iets over de levensgeschiedenis van Robert Trail. Hij zag in 1642 het levenslicht in de pastorie van het Schotse Ely als zoon van een van de Schotse convenanters. En hij werd trouwens naar zijn vader vernoemd. Toen het duidelijk werd dat Robert ook in de voetsporen van zijn vader zou treden, werd hij ingeschreven aan de Universiteit van Edinburgh, waar hij een begin maakte met de theologische studie. Die studie zou hij overigens niet in Schotland afmaken, maar in Nederland. U weet waarschijnlijk dat met het herstel van de monarchie in Engeland in 1660 voor veel Puritijnen een moeilijke tijd aanbrak en dat gold ook voor de Puritijnen in Schotland. Robert Trail senior werd in het begin van de jaren 60 verbannen, naar ons land dus, en in 1667 volgde ook zijn gezin. Zoon Robert was dezelfde overtuiging toegedaan als zijn vader, hetgeen onder andere bleek toen James Guthrie, een neef van de bekende William Guthrie, om zijn geloofsovertuiging werd terechtgesteld. Het was de toen 19-jarige Robert Trail die hem op het schavot geestelijk bijstond in zijn laatste ogenblikken. Toen Robert met zijn moeder en overige familieleden noodgedwongen vertrok naar ons land, zette hij zijn studie voort aan de Universiteit van Utrecht. Daar werd hij tijdens zijn studie assistent van professor Netenus. Dat noemen ze tegenwoordig een ajo, geloof ik. En in die hoedanigheid werkte hij ook mee aan de Latijnse uitgave van een werk van Rutherford over het Arminianisme. Terwijl Trail in ons land verbleef, is hij ook verschillende keren voorgegaan in de Schotse vluchtelingengemeente van Rotterdam. En omdat het niet mogelijk bleek om terug te keren naar zijn vaderland, is hij in 1669 naar Engeland gegaan om daar predikant te worden in een presbyteriaanse gemeente. Eerst in Cranbrook, een kleine stad ergens in Kent, en later werd hij beroepen in Londen en werd de collega van Nathaniel Mather. Trail is in 1677 één keer teruggegaan naar Schotland, maar dat bezoek kreeg bijna fatale gevolgen. Omdat hij voorging in een huisgemeente, werd hij gearresteerd, veroordeeld en opgesloten. 3 maanden bracht hij door in een van de kerkers in de beruchte Bass Rock, en wanneer hij niet door bemiddeling van vrienden zou zijn vrijgelaten, was dat binnen de kortste keren zijn dood geworden. Hij keerde terug naar Engeland en heeft zijn vaderland ook nooit meer teruggezien. De rest van zijn leven heeft hij gewerkt in Londen, waar hij in mei 1716 op 74-jarige leeftijd is overleden. Een Londense predikant die in theologisch opzicht echter altijd een Schot gebleven is, en dat was in dit opzicht een gelukkige omstandigheid. In de wijze waarop hij is opgekomen voor een ruim en onvoorwaardelijk evangelie, heeft Robert Trail zijn wortels nooit verloochend. In het tweede punt van mijn lezing wil ik dat zo gaan uitwerken aan de hand van wat Trail geschreven heeft over de rechtvaardiging door het geloof. Maar als ik op dit moment alvast een algemene typering van zijn preken wil geven, dan gebruik ik het woord helder. Zijn preken zijn voor die tijd kort. Ik weet niet of dat voor u een aanbeveling is om ze te gaan lezen. Dat zou in ieder geval voor een aantal van onze gemeenteleden een aanbeveling zijn. En de preken van Trail zijn trouwens ook goed gestructureerd. Trail verliest zich nooit in theologische of filologische uitweidingen, waar sommige van zijn tijdgenoten, zoals u weet, zich wel eens aan schuldig maakt. Zijn stijl is zakelijk, maar wie goed leest voelt achter de nuchtere onderverdeling van de stof de gunning van een prediker die zijn hoorders wil winnen voor het evangelie. Dat wil zeggen, voor het evangelie van vrije genade. Een evangelie dat geen enkele verwachting heeft van de mens, maar dat hoge verwachtingen schept van God in Christus, die om niet goddelozen rechtvaardig. Een boodschap dus die in de tijd dat Trail werkzaam was in Londen, door andere predikers steeds meer vervangen werd door een boodschap met een voorwaardelijke en een wettische inslag. Dat brengt mij bij het tweede deel van mijn lezing, waar ik iets zou zeggen over Trail als theoloog, en dan toegespitst op zijn opvatting over de rechtvaardiging door het geloof. Maar voordat ik Trail zelf daarover aan het woord laat, moet ik eerst iets zeggen over het theologisch klimaat, zoals dat in de loop van de 17e eeuw in Engeland ontstaan is. Vanaf de 40er jaren, ongeveer vanaf het begin van de synode van Westminster, laaide verschillende malen een conflict op dat de geschiedenis zou ingaan als de Antinomian Controversy, de antinomiaanse twist. Ik mag ervan uitgaan dat u allemaal weet wat antinomianen zijn, maar voor de zekerheid, en omdat er ook studenten onder ons zijn, zal ik de definitie weergeven die Bavinck geeft, ik geef Bavinck toch nog een kans, in zijn gereformeerde dogmatiek. Het antinomianisme, zegt Bavinck, is in het algemeen die richting welke de toepassing des heils tot de verwerving des heils terugbrengt en daarmee de schier geheel vereenzelvigt. Christus heeft namelijk volgens deze opvatting alles volbracht. Hij heeft niet alleen onze schuld, maar zelfs de smet der zonde van ons overgenomen. Hij heeft niet slechts de gerechtigheid, maar ook de wedergeboorte en heiligmaking voor ons verworven. Voor de mens blijft dus niets te doen over. Berouw, bekering, boete, gebed om vergeving, het doen van goede werken, het is alles onnodig, draagt een wettisch karakter en doet tekort aan de volmaaktheid van het offer van Christus. De mens behoeft alleen te geloven. Dat is tot het inzicht te komen dat hij gerechtvaardigd, wedergeboren, geheiligd is, dat hij volmaakt is in Christus. En de zonden die hij dan nog doet, zijn geen zonden meer, ze zijn werken van de oude mens, die de gelovigen als zodanig niet meer aangaan, want deze is volmaakt in Christus, is van de wet bevrijd en roemt in de genade. Tot zover de definitie van Bavinck. Wanneer nu het theologisch geschil dat in de 17e eeuw uitgevochten werd, het antinomiaans conflict wordt genoemd, geloof ik dat die naam geen recht doet aan het eigenlijke probleem dat er speelde. Er verschenen in die tijd weliswaar verschillende boeken waarin antinomiaanse denkbeelden te lezen waren of die op die manier uitgelegd konden worden. Te denken valt aan de geschriften van John Eaton, Robert Towne en Tobias Crisp. Maar ik geloof dat met name die laatste, Tobias Crisp, geen recht gedaan zou worden als je hem een onvervalste antinomiaan zou noemen. Er zijn wel allerlei passages in zijn werk aan te wijzen die vanuit de schrift vrij eenvoudig als dwalingen zijn aan te wijzen. En dat hebben ze ook gedaan. Bekende puriteinen als Rutherford en Flavel klommen in de pen om Crisp en de zijnen te bestrijden, en dat was geen moeilijke taak. Maar ik geloof dat P.H. van Harten in zijn dissertatie over de gebroeders Erskine gelijk heeft als hij zegt dat aan mensen als Flavel de diepste motieven van het antinomianisme ontgingen. Het punt is namelijk dat mensen als Crisp hun geschriften uitgaven in reactie op een andere theologische stroming die in dezelfde tijd tot ontwikkeling kwam en die het neo-nomianisme wordt genoemd. Belangrijkste vertegenwoordiger van deze stroming was Richard Baxter. Een man die onder ons ook bekendheid en waardering heeft gekregen, en hij is zelfs vanmorgen al geciteerd. De waardering die hij te danken heeft aan zijn grote betekenis voor de praktische theologie en voor het pastoraat. Beroemd is de manier waarop hij in Kidderminster met veel zegen zijn gemeente heeft bearbeid en door allerlei geschriften zijn werkwijze ook op anderen heeft overgedragen. U kent allemaal waarschijnlijk het boekje The Reformed Pastor, waarin hij heel indringend predikanten aanwijzingen geeft voor de pastorale bearbeiding van zichzelf, heb acht op uzelf, en van hun gemeente. Ik kreeg trouwens in mijn studententijd van een bevriende predikant het advies om de Reformed Pastor, als ik dominee zou mogen worden, elk jaar een keer te lezen. Die bevriende predikant zei dat hij dat zelf ook deed, want, zei hij, het is bijzonder verootmoedigend en tegelijkertijd ook motiverend. Het laat je weer eens zien waarin je als dominee tekortgeschoten bent en wat je aan God en je gemeente verplicht bent. Maar in de Reformed Pastor ontmoeten we de praktische Baxter, zoals hij werkte in het midden van zijn gemeente. Van de Baxter op zijn studeerkamer moeten we echter helaas zeggen dat zijn werk minder aanbevelenswaardig is. En tussen twee haakjes, ik denk dat dat ook de reden is dat je bij verschillende uitgeverijen van allerlei puriteinen de volledige works kunt krijgen, de werken, maar dat je in de folder van Soli Deo Gloria onder de naam van Baxter alleen de practical works tegenkomt. Wie kennis neemt van zijn meer theoretische werken, ontdekt dat Baxters theologie in feite is geschoeid op een Arminiaanse leest, of nog nauwkeuriger gezegd, op een Amiraldiaanse leest. Ik heb het dan over de theologische opvattingen over verkiezing en verzoening die begin 17e eeuw in Frankrijk ontstonden aan de school van Saumur, waar men, zoals u misschien weet, een brug probeerde te slaan tussen Calvinisme en Arminianisme. Van deze school nam Baxter het denkbeeld over dat Christus in principe voor heel de mensheid gestorven zou zijn, maar dat de mens nog wel moet geloven om werkelijk deel te hebben aan het heil. Christus heeft aan de eisen van de wet van het werkverbond voldaan. En in het evangelie komt hij nu tot zondaren met een nieuwe wet. En een nieuwe eis. De eis van geloof en bekering. En vandaar dus die naam neonomianen. Het evangelie is een nieuwe wet geworden. En dat is een belangrijk punt. Het geloof is in die gedachte niet alleen maar een middel om gerechtvaardigd te worden, maar is als een verdienstelijk werk grond voor de rechtvaardigmaking geworden. De mens moet berouw hebben en geloven, en hoewel dat natuurlijk onvolkomen is, dat weet Baxter ook wel, maar toch wil Christus dat aanzien voor een vervulling van zijn nieuwe evangeliewet. Zo maakten de neonomianen het evangelie voorwaardelijk. En het is tegen die leer dat mensen als Tobias Crisp protesteerden. Zoals gezegd, waren de meeste antinomianen, geloof ik, niet vrij van sommige dwalingen, maar verdienen ze toch niet de naam van wetbestrijders. Ik geloof ook dat die schrijver gelijk heeft die zei dat de meeste antinomianen het juist veel ernstiger met de wet namen dan de neonomianen die ze bestreden. De neonomianen spraken wel veel over de wet, maar miskenden ten diepste het dodelijke karakter ervan. En ik heb zo gedacht, broeders, dat zal u ook wel bekend voorkomen, want zulke mensen heb je in je gemeente ook. Merkwaardig genoeg, zowel ter rechterzijde als ter linkerzijde. Aan de ene kant kom je mensen tegen die wel veel over de wet praten en die ook graag zouden willen dat je in de predikingen nog veel vaker over zou spreken, maar die ondertussen toch zelf de dodelijke kracht van de wet nog nooit ervaren lijken te hebben. En aan de andere kant kom je mensen tegen Van wie je het gevoel krijgt dat ze op een verkeerde manier leerling van Richard Baxter zijn. Mensen die ogenschijnlijk veel positieve kanten hebben. Meestal blaken ze van energie. En heel vaak zijn ze bezig met wat zij kunnen betekenen voor de heren. Heel vaak zijn het ook mensen die tegen je kunnen zeggen, ik heb zoveel aan mijn geloof. En dan moet je daar even over doordenken. Ik heb zoveel aan mijn geloof. Maar als je met ze doorpraat over de radicaliteit van zonde en genade, kom je er al gauw achter dat je langs elkaar heen zit te praten. Terugkomend op dat antinomiaans conflict, zou ik samenvattend willen zeggen dat er in heel die discussie sprake is geweest van misverstaan en verwarring. De meeste antinomianen waren over het algemeen geen echte antinomianen, maar antineonomianen. En terwijl velen de pen ter hand namen om hen te bestrijden, klonk op steeds meer Engelse kansels een Baxteriaans evangelie, waarbij een mens zoveel moest. Opmerkelijk is dat, terwijl mannen als Flevel dus niet goed doorzien hebben wat de diepste motieven van die zogenaamde antinomianen waren, dat Baxter zelf ergens schrijft over het protest van zijn tegenstanders: "It rose among us from our obscure preaching of evangelical grace and insisting too much on tears and terrors." Tranen en overtuigingen. Zoals ik al zei, valt het begin van die antinomiaanse controverse ongeveer samen, als ik het goed begrepen heb, met het samenroepen van de synode van Westminster. Maar voor deze lezing is het van belang om te melden dat 50 jaar later het conflict voor de tweede maal in alle hevigheid oplaaide. En tijdens die zogenaamde tweede antinomiaanse controverse heeft ook Robert Trails zich in de discussie gemengd. In die laatste 10 jaar van de 17e eeuw vertoont de kerk in Engeland een triest beeld. Terwijl met de troonsbestijging van Willem III in 1688 de nonconformistische Puritijnen juist weer ademruimte krijgen, en er korte tijd sprake is van een happy union, zo noemden ze dat, ontstaat er toch binnen de kortste keren allerlei oneenigheid. Er komen twisten tussen congregationalisten en presbyterianen over de organisatie van de kerk, maar ook dus opnieuw twist over de verhouding tussen wet en evangelie. Een aanleiding voor het opnieuw oplaaien van die oude strijd was de heruitgave van de werken van een zekere Tobias Crisp. Dat was in 1690. En de inmiddels bejaarde Richard Baxter klimt onmiddellijk in de pen en schrijft een boek dat de pretentieuze titel draagt: An End of Doctrinal Controversies. Maar helaas voor Baxter, dat was nog maar het begin. Peter Toon, die een artikel geschreven heeft over dat tweede conflict, vermeldt in een bijlage maar liefst 40 boeken en boekjes die nadien verschenen, de laatste in 1700. En onder die 40 bevindt zich een heruitgave van het al 50 jaar oude boekje van Edward Fisher, The Marrow of Modern Divinity. En in 1692 wordt er een geschrift uitgegeven van de hand van dominee Robert Trail te Londen. Het is geschreven in de vorm van een brief gericht aan een denkbeeldige collega-predikant op het platteland. En het draagt de volgende titel: A Vindication of the Protestant Doctrine Concerning Justification and of its Preachers and Professors from the Unjust Charge, de onterechte beschuldiging, of antinomianism, in a letter from the author to a minister in the country. Ik zal deze brief in het vervolg kortweg aanduiden als Justification Vindicated. Ik mag wel zeggen dat we in deze brief Trail bij uitstek leren kennen als verdediger van de zuivere leer van de rechtvaardiging door het geloof. Onze broeder Van Valen, die trouwens vandaag onder ons is, die heeft Justification Vindicated in een krantenartikel een juweeltje genoemd. En Packer, van wie ik in de inleiding al zei dat hij veel waardering heeft voor Trail, Die schrijft: The Crispian controversy produced much heated writing. Veel hete hoofden dus. But the best contribution was the coolest. Robert Trail's Justification Vindicated. In dit werk grijpt Trail rechtstreeks terug op de schrift, maar plaatst zich ook in de lijn van de reformatoren. Hij haalt Luther en Calvijn aan. Hij citeert Sanchius, Amesius, Perkins. En hij citeert ook heel breed aan het eind van die brief uit de Westminster Standard. Ik wil nu wat breder ingaan, broeders, op de inhoud van die brief. De fundamentele vooronderstelling van dit geschrift is het nadrukkelijk onderscheid dat Trail ziet en maakt tussen de wet en het evangelie. En hij noemt ook met zoveel woorden verschillende misverstanden en dwalingen die voortkomen uit de vermenging van wet en evangelie. In het begin van zijn brief zegt hij stelling te willen nemen tegen hen die dromen door het gehoorzamen aan de eis van de wet te bereiken dat men rechtvaardig is voor God en acceptabel in zijn oog. Ook wijst Trail erop dat een onwedergeboren mens van nature de gedachte kan koesteren dat de wet van God gemakkelijk onderhouden kan worden. En hij zegt dan, als een ongelovige vervolgens zicht krijgt op de strengheid van de wet, hoopt hij dat de bedreiging ervan niet ten uitvoer gebracht zal worden. En waarom denkt zo iemand dat? Zo iemand wijst, zegt Trail, op de Bijbelse waarheid, God is genadig. Echter, God is niet genadig voor enige wetsovertreder. Hij heeft voor een wetsvervuller gezorgd om ons te behouden. Het is mij opgevallen dat Trail bijzonder stellig is als hij de lezers van zijn brief alle hoop op toegefelijkheid van de wet wil afnemen. Hij zegt, denk niet dat de wet u ooit vriendelijk zal toespreken. Ontferming en genade behoren bij een ander gerechtshof dan dat van de wet. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Trail spant zich in om duidelijk te stellen dat wij onszelf op geen enkele manier geschikt kunnen maken voor de Heer, zodat we op grond van iets van onszelf gerechtvaardigd zouden worden. Voor het krijgen van gerechtigheid moet de mens niet bij de wet zijn, maar bij het evangelie. Hij zegt, de wet en het evangelie stemmen in alle dingen volmaakt overeen, behalve als het gaat om onze gerechtigheid voor God. Op dit punt staan wet en evangelie lijnrecht tegenover elkaar. En als het erom gaat dat de mens deel moet krijgen aan de genade van God, is de wet alleen maar goed om ons uit te drijven in de richting van het kruis. Hij zegt dan weer hele mooie dingen. Hij zegt, de wet is geen evangelie tenzij hij ons naar Christus leidt. Als de wet ons niet naar Christus leidt, is hij tegen het evangelie en het evangelie tegen de wet. Maar de wet die ons tot Christus leidt, dient het evangelie. En het evangelie dient de wet door hem te vervullen. En op een andere plaats zegt Trail, laat de wet van Mozes toch zijn eigen plaats behouden. En de regel van onze dankbaarheid zijn. Maar in onze rechtvaardigmaking mag hij helemaal geen plaats hebben. God heeft hem daar nooit enige plaats gegeven. En wie dat toch doet, dat is een dwaas. Het heeft nog nooit iemand verder geholpen. Als Trail die laatste opmerking maakt, broeders, dan verklaart dat voor een deel waarom Robert Trail zijn standpunt zo fel verdedigt. Het vermengen van wet en evangelie is voor zondaren niet nuttig. Het is zelfs gevaarlijk. En het doet denken aan de oude Roomse dwaling die de Bijbelse begrippen ook al door elkaar haalde. Rome verwart immers ook de beide stukken van rechtvaardigmaking en heiligmaking. En Trail doet er alles aan om zijn lezers daarvoor te bewaren. Hij gebruikt in dat verband trouwens een mooi voorbeeld, dat is misschien ook wel mooi voor de catechisanten, om uit te leggen wat het verschil is tussen rechtvaardigmaking en heiligmaking. Hij heeft het dan over een misdadiger die ter dood veroordeeld wordt. En dat is een man die ondertussen ook nog eens ongeneeslijk ziek is. Dus, zegt Trail, heeft hij behoefte aan twee dingen. Gratie en genezing. Het eerste is te vergelijken met onze rechtvaardigmaking. Want als God ons rechtvaardigt, verleent hij ons gratie omwille van het werk van Christus. Dat is de juridische daad van de rechtvaardigmaking. Maar vervolgens moet er inwendig ook daadwerkelijk genezing van ons zondige hart plaatsvinden. En dat is het proces van heiligmaking. Aanknopend bij dit voorbeeld moeten we dus zeggen dat God geen mensen rechtvaardigt die niet schuldig zijn, of die niet zo schuldig zijn, of die zichzelf al een beetje gezond gemaakt hebben. God rechtvaardigt goddelozen. Aan het begin van zijn brief schrijft Trail dat hij voor deze leer wil staan. Ik geloof, schrijft hij, dat een zondaar die door de wet verdoemd wordt, om niet gerechtvaardigd wordt door Gods genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Ik geloof dat deze rechtvaardiging alleen maar plaatsvindt vanwege de gerechtigheid van Christus, die God aan zo'n zondaar toerekent uit vrije genade. Ik geloof dat die gerechtigheid slechts door het geloof als een instrument wordt ontvangen. En dit geloof is ook een geschenk van dezezelfde genade. In andere geschriften van Trail komen we dergelijke geluiden tegen. Aan het begin van zijn serie preken over Galaten 2 vers 21 vraagt hij, wie wordt er gerechtvaardigd? Is het een heilig mens? Iemand die zo uit de hemel is gekomen? Is het een nieuw soort schepsel, wonderlijk van bouw en samenstelling? Nee, het is een zondaar. Het is een goddeloos mens. God rechtvaardigt de goddeloze. En dan komt er een prachtige zinsnede. Het werk van Trail zit vol met dat soort passages. Maar hij zegt dan, en dat is een tegenstelling, de mens wordt niet godzalig gemaakt voordat hij gerechtvaardigd wordt. Hij wordt ook niet goddeloos gelaten nadat hij gerechtvaardigd is. Ik heb een paar minuten geleden in mijn beschrijving van Baxter en de Neonomianen gezegd dat die mensen van het evangelie een nieuwe wet maakten en van het geloof eigenlijk een verdienstelijk werk. Trail zegt echter in zijn brief, en net hebben we ook al dergelijke geluiden van hem gehoord, hij zegt, de zuivere en oude waarheid is dat de plaats van het geloof in de rechtvaardigmaking die van een hand of instrument is, waarmee de gerechtigheid van Christus ontvangen wordt. Deze boodschap van de rechtvaardiging door het geloof alleen is heerlijk nieuws, zegt Trail, voor de grootste der zondaren. En om de heerlijkheid van dat evangelie uit te stallen, gaat hij dan aan het mediteren. Hij zegt, denk eens na hoeveel het de drie enige God gekost heeft en hoeveel de Heere ervoor over gehad heeft om zijn vijanden genadig te kunnen zijn. Het kostte de Vader veel, omdat hij afstand moest doen van zijn Zoon. Het kostte de Zoon veel, omdat hij zijn eigen leven moest afleggen. En het kost, als ik dat zo mag zeggen, de Heilige Geest veel, omdat hij het werk van rechtvaardiging en heiligmaking in het hart van een arme zondaar moet werken. Bedenk ondertussen, zegt Trail, hoe moeiteloos God andere dingen heeft gedaan. Bijvoorbeeld de schepping. Hij sprak daar zij, en het was genoeg. Maar toen de wereld verlost moest worden, was daar zij niet genoeg. Er moest een lichaam voor de Zoon geschapen worden. Dat lichaam moest geofferd worden voor de zonde en vermoord worden aan het kruis. Dat lichaam moest de toorn Gods dragen en de vloek der wet. En dat alles was nodig voor het verkrijgen van eeuwige gerechtigheid. Als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest er zoveel voor over gehad hebben om zondaren te verlossen, zou het een dwaasheid zijn om daar klein van te denken. Trail waarschuwt daar ook tegen. Hij zegt, de volgende gedachte komt vaak op in ontwaakte gewetens. Kan God wel vergeven? Kan God voorbijgaan aan zovele en zo grote overtredingen? En tussen twee haakjes, broeders, als ik straks het antwoord van Trail ga voorlezen, dan moet u ondertussen maar eens nadenken over wat u zelf in een pastoraal gesprek zou zeggen. Als iemand daarmee zit, kan God wel vergeven? Moet u horen wat Trail zegt. Als iemand dat zegt, dan is dat een zondige gedachte. Een gedachte die eigenlijk zegt en eigenlijk vraagt, is er meer genade in God dan er zonde en schuld in mij is? Trail zegt, wij zouden er geen van allen meer zijn als dat waar was. Genade schittert in de rechtvaardiging van een zondaar door Christus gerechtigheid, omdat ze overvloedig wordt meegedeeld aan zondaren. Alleen het is dan wel nodig dat zondaren door geloof gebruik gaan maken van die gerechtigheid die Christus heeft aangebracht. Dit is de grote scheidslijn die de mensheid in tweeën deelt. Er zijn enerzijds mensen die misschien wel van Christus gehoord hebben, maar geen gebruik van hem maken. En er zijn anderzijds ook mensen, en dat is door genade, die Christus' gerechtigheid hoog achten en erop bouwen. Ik citeer weer uit een van de preken over Galaten 2. De gerechtigheid van Christus is als een bijzondere ark, waardoor allen die aan boord zijn veilig aan zullen landen in de hemel. Alleen, dat zegt niets voor een arme ziel die op de kust staat en het schip prijst en zegt dat het een stevig vaartuig is. Hij moet aan boord gaan. Als hij ooit de vernietiging van deze wereld wil ontkomen, moet hij in de ark, in Christus gaan. En de vergelijking met de ark, met de geschiedenis van Noach, trekt Trail dan nog wat verder door. Hij zegt, de boodschap van het evangelie komt ook tot ons, net zoals in der tijd ook het evangelie, zij het op een wat andere manier, tot Noach kwam. Maar dit is het verschil tussen hem en ons. Ons wordt niet gezegd dat we een ark moeten gaan maken, maar ons wordt gezegd dat God reeds zijn ark heeft bereid, zijn eigen zoon. Die, en dat is weer zo'n prachtige zinsnede, die uitgehouwen en in elkaar gezet is door het recht van God. Uitgehouwen en in elkaar gezet door het recht van God. Opdat hij een geschikt toevluchtsoord voor arme zondaren zou zijn. Welnu, wat allen die gered willen worden te doen staat, is in Jezus Christus gaan. Zich overgeven aan deze gerechtigheid. En als ze dat gedaan hebben, er stil in rusten. Trail beseft intussen heel goed dat deze boodschap afstuit op de hardigheid van het hart van de mens. Wij zijn van nature vijanden van onze eigen zaligheid, omdat we vijanden van Gods genade zijn. We zijn, zegt hij, in staat van oorlog met vrije genade. En hij schrijft daarom ook, de mensen die een onbijbelse en wettische leer van de rechtvaardigmaking brengen, hebben alle onwetenden mee, die geen kennis hebben van de wet of van het evangelie. Ze hebben alle formalisten aan hun kant. Alle trotse en zelfverzekerde zondaars zijn tegen ons. Mensen die samen met de Joden hun eigen gerechtigheid willen oprichten. Alle toegewijde ijveraars voor een natuurlijke godsdienst. Ze zijn absoluut vijanden van het evangelie. En door hun gedrag staan ze niet alleen Gods eer, maar ook hun eigen zaligheid in de weg. Dat is een gevaarlijke bezigheid. Want wie zich als een knecht gedraagt, die werkt voor loon, zal aan het eind van zijn leven de eeuwige dood uitbetaald krijgen. Denk er goed om, zegt Trail. En weer zeg ik, dat is iets om te onthouden. Alle knechten belanden in de hel. Slechts kinderen komen in de hemel. Terwijl Trail zo scherp is tegen wetticisme en eigen gerechtigheid, betekent dat tegelijkertijd dat hij het evangelie welmenend, onbekommerd en zeer ruim wil aanbieden. En ik geef u daartoe, om daar een indruk van te geven, een drietal citaten uit die brief over de rechtvaardiging. Hij vraagt ergens, kan men verlangen dat wij ophouden om een vrij aanbod van Gods genade in Christus aan de grootste der zondaren te doen? Dat kunnen wij niet toestaan. Want dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, en daarom ook waard om gepreekt te worden, zegt Trail, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Moeten we de mensen vertellen dat ze niet mogen geloven in Jezus Christus tenzij ze heilig zijn? Moeten we hen vertellen dat ze het niet mogen wagen met Christus voor hun zaligheid, totdat ze geschikt zijn om ontvangen en verwelkomd te worden? Dit zou betekenen dat heel het evangelie niet meer gepredikt mag worden, of dat we alle mensen verbieden in Christus te geloven. En dan komt Trail weer. Hij zegt, nooit was een zondaar geschikt voor Christus. Hij is wel heel geschikt voor ons. 1 Korinthe 1, vers 30. Maar een zondaar buiten Christus heeft geen geschiktheid voor Christus, maar alleen zonde en ellende. Waar zouden wij iets beters vandaan halen dan alleen in en vanuit Christus? Stelt u zich eens iets onmogelijks voor, zegt Trail. Dat er iemand was die geschikt was voor Christus. Ik durf te stellen dat zo iemand niet zou willen of kunnen geloven in Christus. Want geloven is dat een verloren, hulpeloze en verdoemde zondaar zichzelf op Christus werpt voor zijn zaligheid. En een zogenaamd geschikt persoon voldoet niet aan die beschrijving. Nog een citaat. Moeten wij mensen waarschuwen dat ze niet te snel in Christus moeten geloven? Het is onmogelijk, zegt Trail, dat ze dat te snel zouden doen. Kan iemand te snel het grote evangeliebevel gehoorzamen? Kan iemand het grote werk Gods te snel doen? Ja, iemand kan wel te vroeg menen dat hij in Christus is, maar dat is een ijdele droom en geen geloof. Iemand kan zich te snel inbeelden dat hij geloof heeft, maar ik mag toch hopen, zegt Trail, dat hij het geloof zelf niet snel genoeg in praktijk zou kunnen brengen. Stel dat iemand zou zeggen dat een mens te snel heilig zou kunnen zijn. Hoe zouden we tegen zo'n uitspraak aankijken? De stellige toon die Trail aanslaat in het veroordelen van de dwaalleer moet ons niet brengen tot de gedachte dat hij geen oog zou hebben voor de pastorale nood op dit gebied. En om dat te adstrueren, citeer ik een vrij lang gedeelte uit Justification Vindicated. Zoals gezegd schrijft hij die brief aan een denkbeeldige collega op het Engelse platteland. En hij geeft die collega ook adviezen hoe hij met mensen moet omgaan die zich afvragen hoe ze rechtvaardig voor God kunnen worden. Als iemand ontwaakt is en gebracht wordt tot de vraag, wat moet ik doen om zalig te worden? Dan mogen we hem het apostolisch antwoord geven. Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Dit antwoord is zo oud dat het voor velen achterhaald schijnt te zijn. Volgens hun uitgangspunten zouden ze moeten zeggen, u moet berouw tonen, over uw zonden wenen en ze nalaten. Helaas, zegt de arme man in de studeerkamer, mijn hart is hard en ik kan niet goed berouw hebben. O, mijn hart is nog harder en gemeener dan toen ik nog rustig in de zonde leefde. Als u tegen zo iemand, zegt Trail, zou gaan spreken over geschiktheid voor Christus, weet die man er niks van. En als u over oprechte gehoorzaamheid begint, zal hij direct zeggen, gehoorzaamheid, dat is het werk van iemand die leeft. En oprechtheid wordt alleen in een vernieuwd hart gevonden. Oprechte gehoorzaamheid is daarom even onmogelijk voor een dode, onvernieuwde zondaar als volmaakte gehoorzaamheid. Maar zegt Trail weer, waarom zouden we hem niet het juiste antwoord geven? Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult behouden worden. Vertel hem wie Christus is, wat hij gedaan heeft en wat hij geleden heeft om eeuwige verlossing te verdienen voor zondaren, overeenkomstig de wil van God zijn Vader. Geef hem een helder en direct verslag van de evangelische verlossing die de Zoon van God heeft bewerkt. Vertel hem duidelijk de geschiedenis en het geheim. Wat voor toestemming heeft hij om te geloven in Jezus Christus? Wat zou u zeggen? Trail zegt, vertel hem dat hij er een enorme behoefte aan heeft, omdat hij zonder het geloof in Christus voor eeuwig verloren moet gaan. Vertel hem dat God hem uit genade Christus en heel zijn verlossingswerk aanbiedt, met de belofte dat wie dat aanbod aanneemt door het geloof, Christus en de zaligheid zal ontvangen. Vertel hem dat God hem het uitdrukkelijk bevel geeft om te geloven in de naam van Christus. En dat hij dat moet gehoorzamen, net als alle andere geboden van God. Vertel hem van Christus' bekwaamheid en genegenheid om te verlossen. Vertel hem dat nooit iemand die zich op hem geworpen had, door hem afgewezen werd. Vertel hem dat hopeloze gevallen de heerlijke overwinningen van zijn manier van verlossen zijn. Vertel hem dat er geen tussenweg is tussen geloof en ongeloof. En dat er geen excuus te bedenken is waarom mensen het ene zouden nalaten en in het andere zouden volharden. Vertel hem dat het geloven in de Heere Jezus om zalig te worden God meer behaagt dan alle gehoorzaamheid aan zijn wet. En vertel hem ook dat het ongeloof voor God de grootste belediging is en voor de mens zelf de meest verdervende zonde. Als hij zou vragen wat geloven in de Heere Jezus is, en wat zou u op die vraag antwoorden? Dan zegt Trail om te beginnen dat hij zo'n vraag nergens in de Bijbel is tegengekomen. Trail zegt integendeel, iedereen schijnt op een of andere manier begrepen te hebben wat geloof is. Hij noemt als voorbeeld de blindgeborene uit Johannes 9. Als Christus hem vraagt, gelooft u in de Zoon van God? Dan zegt die man, wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? En direct nadat Christus het hem verteld heeft, zegt die man niet, wat betekent het om te geloven, Heere, maar hij zegt, ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. Trail zegt dat je diezelfde dingen ziet bij de vader van de maanzieke knaap en bij de moorman in Handelingen 8. Maar als die man in de studeerkamer die een pastoraal gesprek heeft aangevraagd toch volhoudt en hij blijft vragen, wat is nou geloof? Dan moet u hem vertellen dat hem niet opgedragen wordt te geloven dat hij in Christus is en dat zijn zonden vergeven zijn en dat hij een gerechtvaardigd mens is. Dat is geen geloof. Hij moet geloven wat God over Christus zegt. Dat wil zeggen dat God ons het eeuwige leven geeft in zijn Zoon, Jezus Christus. En hij noemt dan de tekst, die de Zoon heeft, die heeft het leven, die de Zoon niet heeft. Die heeft het leven niet. Zeg hem dat allen die met hun hart deze boodschap geloven en met hun zielen rusten op deze blijde boodschap, gered zullen worden. Zo moet een mens geloven om gerechtvaardigd te worden. Als hij zou blijven zeggen dat het moeilijk is om te geloven, vraag hem dan wat het is dat het zo moeilijk maakt. Is het onwil om gerechtvaardigd en gered te worden? Is het de onwil om op deze manier door Jezus Christus gered te worden, tot roem van Gods genade? Dat zal zo'n man zeker ontkennen. Is het dan door wantrouwen aan de waarheid van de evangelieboodschap? Dat zal hij ook niet durven toegeven. Is het dan door twijfel aan Christus' bekwaamheid of welwillendheid om te redden? Dat zou in tegenspraak zijn met het getuigenis van God in het evangelie. Is het dan misschien omdat hij eraan twijfelt of hij wel een aandeel aan Christus en zijn verlossing heeft? Vertel hem dan dat het geloof in Christus hem een aandeel aan hem geeft. En als hij zegt dat hij niet in Jezus Christus kan geloven, omdat de daad van het geloof zo moeilijk is en dat er een goddelijke kracht voor nodig is, vertel hem dat het geloven in Jezus Christus geen werk is, maar een rusten. Vertel hem dan ook dat dit bezwaar even onredelijk is als wanneer iemand die moe is geworden van een lange reis zou zeggen: ik ben te moe om te gaan liggen. Tot zover mijn weergave van Justification Vindicated. Een juweeltje van reformatorische theologie. Zou er niet meer te zeggen zijn over het geloof? Zou er niet meer te schrijven geweest zijn over het werk van de Heilige Geest in het brengen tot geloof? En over zoiets als de toeleidende weg? Ongetwijfeld. Maar dat was niet waar het Trail in zijn situatie om ging. Het ging hem om de radicaliteit van onze zonde en van de radicaliteit van Gods genade. En om het vrije karakter van die genade. En zoals gezegd was hij daarin een voorbeeld voor de Merrowman, die 30 jaar later dezelfde strijd als hij te voeren had. En ook voor ons is, ik hoop dat daar iets van overgekomen is, het werk van Trail in dit opzicht van blijvende waarde. Ten slotte zou ik nog iets zeggen over Robert Trail als collega. In 1682 heeft hij namelijk aan de bekende Morning Exercises een bijdrage geleverd door voor zijn collega's een preek te houden. U merkt dat wij als Haamstedengangers ons in een goede traditie bevinden. En broeder ten Klooster, die ons vanmorgen ingeleid heeft aan de hand van 1 Timotheus 4 vers 16, bevindt zich ook in goed gezelschap, want als Trail voor zijn collega's gaat spreken, doet hij dat ook over die tekst. Wij wisten dat niet van elkaar, maar ik neem aan dat broeder ten Klooster het niet erg vindt als datgene wat wij vanmorgen in de dominees spiegel gezien hebben, nog wat accent krijgt. Het gaat dan over die tekst, ik citeer hem nog even: heb acht op uzelf en op de leer, volhard daarin, want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. En Trail gaf deze preek de titel mee: hoe kunnen dominees het best zielen winnen? Aangezien dat een vraag is waar ook wij, als het goed is, steeds weer mee worstelen, leek het mij nuttig om ter afsluiting te luisteren naar een aantal opmerkingen en adviezen die Trail in deze preek aan zijn collega's meegeeft. Trail begint de preek met op te merken dat er een drievoudige plicht rust op de schouders van alle evangeliedienaren. Ze moeten acht hebben op zichzelf, want ze zijn immers in een hoog ambt geplaatst en bevinden zich daarmee in een gevaarlijke positie. In de tweede plaats moeten ze acht hebben op de leer en in de derde plaats daarin volharden. Ik citeer: het ambt is een levenslange taak. Studeren ook. Het is niet genoeg dat een man studeert en nauwgezet werkt om tot het ambt te komen, maar hij moet blijven arbeiden om meer toegerust te worden voor deze grote taak. Uit het getrouw waarnemen van deze plichten vloeit een dubbele zegen voort, zegt Trail. Want Paulus zegt: gij zult uzelf behouden en die u horen. Trail zegt hiervan: als onze gemeenteleden omschreven worden als die u horen, wijst dat erop dat onze belangrijkste taak is tot hen te preken. Het grote doel van de prediking is het behoud van zondaren. En dit is niet het werk van de dominee zelf, maar ze zijn slechts instrument. Wat betekent het dan als predikanten worden opgeroepen om acht te hebben op zichzelf? Nu, we hebben al een aantal dingen gehoord. Trail noemt vier dingen. In de eerste plaats, en dat hebben we dus vandaag al vernomen uit Matteüs 7, dat haalt hij ook aan. Heb er acht op dat u een gezonde en oprechte gelovige bent. In Matteüs 7, die teksten die genoemd zijn, worden de onbekeerde predikers niet weggezonden omdat ze geen roeping hadden. Of de verkeerde boodschap brachten. Maar omdat ze de ongerechtigheid gewerkt hebben. Dat de Heere gebruik kan maken van de talenten van goddeloze mensen, zelfs in de bediening van het evangelie, is een van zijn ondoorgrondelijke wegen. Maar niemand kan zich redelijkerwijs voorstellen dat iemand die op de brede weg naar het verderf loopt, een geschikte en bruikbare gids kan zijn voor hen die naar de hemel willen. In het onderzoeken van de eigen genadestaat stuiten predikanten op een bijzondere moeilijkheid, zegt Trail. En dat is een ontdekkende uitspraak wat hij dan doet. Gaven en genade hebben velen reeds misleid, doordat ze op elkaar lijken. Heb acht op uzelf is in de tweede plaats, heb er acht op dat u een geroepen en een gezonden dienaar bent. Dit is van het grootste belang. Want wie kan zeggen, Heere, u heeft mij gezonden? Kan er vrijmoedig achteraan zeggen, Heere, ga met mij en zegen mij. Volgens Robert Trail zijn er vier kenmerken van de roeping tot het ambt, die trouwens grotendeels overeenkomen met de kenmerken die ons uit de tijd van de reformatie overgeleverd zijn, en ook met die vijf die Brakel noemt in zijn redelijke godsdienst. En misschien is dat wel nuttig ook, met name voor hen die zich nog voorbereiden op het ambt, maar ook voor ons allemaal, denk ik. Trail heeft dus vier kenmerken. 1. Als het hart vervuld is met het ene verlangen naar het grote doel van het ambtswerk, Gods verheerlijking in het zalig maken van zondaren. En als het hart getuigenis geeft dat het niet om rijkdom, gemakzucht of de eer bewijzen van mensen te doen is, maar alleen om Christus eer in het behouden van mens. Tweede kenmerk, of er gewetensvolle nauwgezetheid is in het gebruiken van de middelen om voor dit werk bekwaam gemaakt te worden. Zelfs bijzondere dienaren van Christus schijnen niet verheven geweest te zijn boven het gebruik van gewone middelen. En het schriftbewijs dat Trail daarbij aanhaalt vind ik ijzersterk, want hij citeert dan 2 Timotheus 4 vers 13, waar Paulus, die zoals u weet aan zijn laatste brief bezig is, op de valreep voordat hij gaat sluiten nog even vraagt of men zijn boeken en perkamenten mee wil brengen. 3. Derde kenmerk, een behoorlijke bekwaamheid voor het ambtswerk. De Heere roept niemand tot een werk waarvoor hij niet bekwaam maakt. Bijzondere noden van de kerk kunnen bepaalde bekwaamheden nodig maken. Maar in het algemeen moet er sprake zijn van een behoorlijke kennis van de geheimen van het evangelie, behoorlijke vaardigheden ook, om de boodschap uit te dragen, om anderen te kunnen onderwijzen. Het vierde kenmerk is de kracht die onder het ambtswerk gedaan wordt op de harten en de gewetens van de hoorders. De roeping, zegt Trail, wordt doorgaans nooit zo bevestigd dan wanneer er enige vrucht op het werk mag worden gezien. En in het bijzonder geldt dit wanneer er mensen bekeerd worden onder de prediking. Dat was allemaal het tweede gedeelte, weet u wel, van die vier zaken die Trail zou noemen over het acht hebben op jezelf. Dus ik ben nu toegekomen aan het derde. In de derde plaats, heb er acht op dat niet al uw godsdienst door het kanaal van uw ambtswerk stroomt. Hoe vaak gebeurt het niet onder predikanten dat ze hun eigen wijngaard verwaarlozen? Als we het woord lezen, lezen we het als dominee, om te weten waarover we zullen preken, in plaats dat we het lezen om er als christenen van te leren. Als we hier niet bijzonder voor waken, zal ons ambt en ambtswerk ons geestelijk leven uithollen. Eat out, staat er dan. van binnenuit opeet. Het vierde en laatste advies met betrekking tot het acht hebben op zichzelf luidt: heb acht op uzelf als het gaat om alle verzoekingen en verleidingen die u kunt tegenkomen. Niemand ligt zo onder vuur van de kant van Satan dan predikanten. En Christus is even ruimhartig in het geven van waarschuwingen tegen deze gevaren als in het geven van beloften van hulp om ze te overwinnen. Over het acht hebben op de leer, zegt Trail, let er om te beginnen op dat uw leer een goddelijke leer is. Daarom moet een predikant een zeer vertrouwd zijn met Gods woord, meer dan met andere boeken, ook dat is vanmorgen al gezegd. Maar Trail die zegt, als dat nou andersom zou zijn, is het een slecht teken. Veel dominees hebben we dat ontdekt, dat ze beter en met meer zegen gepreekt hebben wanneer ze hun preek door meditatie en gebed uit het woord gehaald hebben, in plaats van veel schrijvers te raadplegen. Let er vervolgens ook op dat uw leer helder is en geschikt voor het bevattingsvermogen van uw hoorders. Dit vergt van de prediker niet alleen helderheid van inzicht, maar ook nederigheid en zelfverloochening. Let er ook op dat uw leer ernstig en indringend is. Dit kan alleen maar als de geestelijke dingen eerst diep in het hart van de prediker zelf zijn ingedrukt. De ziel van de dominee leert men kennen in de ernst of de lichtvaardigheid van zijn prediking. Gedraag u zo dat de mensen ervan overtuigd worden dat u bij God vandaan komt. Dit bereikt u niet door te wijzen op de rechtmatigheid van uw kerkelijke positie en beroeping, maar het komt aan op bekwaamheid, nauwgezetheid, trouw, nederigheid en zelfverloochening. In één woord, gelijkvormigheid aan onze Heere Jezus Christus in zijn ambtsvervulling. Robert Trail spoort met het oog op die vervulling van het ambtswerk aan tot een intensief gebedsleven. Dominees moeten veel bidden als ze zegen willen ondervinden. Neem een voorbeeld aan de apostelen en aan Christus zelf. Dominees zijn gewend, ik weet natuurlijk niet of dat ook voor u geldt, maar het is wel ontdekkend voor mezelf. Ze zijn gewend om uit te rekenen hoeveel uur ze bezig zijn geweest met lezen en studeren en andere dingen. Het zou veel beter gaan met onszelf en Gods kerk als we meer tijd besteden aan het gebed. Nou, dan noemt Robert Trail ook Luther, die vanmorgen met die 3 uren per dag ter sprake kwam. En hij zegt, John Bradford, een van de vroege Puritijnen, die man studeerde zelfs op zijn knieën. Het zou best kunnen dat hier de reden ligt waarom dominees met minder gaven toch meer zegen op hun werk ondervinden dan anderen die boven hen uitblinken in allerlei bekwaamheden. Het is niet omdat ze beter preken, maar omdat ze meer bidden. Ten slotte eindigt Robert Trail zijn preek met deze hartelijke aansporing aan zijn collega's. Mannen, broeders en vaders, u wordt geroepen tot een hoge en heilige taak. Uw werk is vol gevaren, vol plichten, maar ook vol genade. U wordt geroepen tot het winnen van zielen. Een werk dat dicht aan ligt tegen het werk van de Heere zelf, namelijk het zalig maken van zielen. Hoe meer uw zielen gelijkvormig zijn aan zijn gesteldheid en gemoed, hoe geschikter en vruchtbaarder u in uw bediening zult zijn. Met die woorden zou ik graag de inleiding over Robert Trail willen afsluiten. Misschien is het goed dat wij nog een psalm zingen. Zullen wij psalm 85 vers 1 zingen? God vindt in gunst en niet in wraak zijn lust.